Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast.
Na mijn scheiding had ik niets. Omdat ik opnieuw wilde beginnen, was ik verhuisd naar een krakkemikkig appartement in een nieuwe stad. Ik had geen echte baan, geen huisdieren, geen kinderen, geen vrouw en geen echte verbinding met de rest van de wereld. Ik bestond gewoon. Ik solliciteerde voortdurend op elke baan die ik maar kon vinden. Ondertussen had ik een slechte baan gekregen in een smerig café waar slechte koffie werd geserveerd aan slechte mensen. Ik verveelde me en ik voelde me ellendig. En ondanks dat ik pas naar een andere stad was verhuisd, had ik nu al een drastische verandering nodig. Maar nu lag het geluk me weer toe. Tussen al die willekeurige sollicitaties die ik had verstuurd, zat er ook eentje voor een brandwacht, midden in het bos. En je had er geen ervaring voor nodig. Yep, zo'n uitkijkpost die alarm slaat bij brand. Van die mensen die geïsoleerd leven in een toren van 22 meter hoog, midden in het bos, uitkijkend naar branden en die op kampeerders letten. Ondanks alle rare sollicitaties die ik had ingediend, herinner ik me deze nog het beste. Dit omdat ik het vreemd vond dat er stond dat de functie momenteel vervuld was, maar dat ze wel alle sollicitanten accepteerden, voor het geval deze functie plotseling beschikbaar komt, had er gestaan. Ik weet nog dat ik dacht, raar, maar er uiteindelijk toch voor ging. En nu heb ik dus die baan. Ik kreeg een telefoontje van een nors klinkende man, die me vertelde wat het loon was en dat ik tot het einde van de zomer, dus ongeveer 2 maanden, in de toren zou blijven wonen. Hij vertelde me ook dat het absoluut noodzakelijk was dat ik meteen begon. Hij gaf me instructies en vertelde me dat ik morgen zou beginnen als ik het aanbod accepteerde, wat ik dus deed. Dus het is tijd voor een nieuwe start. Ik heb zojuist mijn auto zo dichtbij mogelijk geparkeerd. En nu moet ik naar de toren lopen. Het is net na 8 uur 's ochtends. En Mark, de man die me belde, zei dat de wandeling ongeveer 4 uur zou duren. Dus ik ga nu op pad met de verwachting daar te zijn met de lunch. Mark verzekerde me dat er een volledig voorraad voedsel zou zijn in mijn toren. Mijn nieuwe huis. En dat ik via mijn radio de dichtstbijzijnde toren zou kunnen ontvangen. Waar ik alle details zou ontvangen over hoe alles werkt. Het is fris voor een zomerochtend. Maar ik heb erg veel zin in de wandeling. Omdat de bossen in deze streken bekend staan om hun schoonheid en rustige sfeer. Iets waar ik naar verlangde. Ik ben net na 1 uur bij de toren aangekomen. De wandeling was uitdagend, maar gemakkelijk te navigeren omdat hij goed bewegwijzerd was en een duidelijk pad had. De toren is veel groter dan ik dacht. Ik schat dat hij ongeveer 30 meter hoog is, met alleen een hut op de top van de 4 palen en een wenteltrap aan de buitenkant die er naartoe leidt. Naast de toren bevindt zich een bijgebouw en een opslagruimte, waarvan ik vermoed dat dit de plek is waar het voedsel wordt opgeslagen. Ik zal het laten verkennen, zodra ik in mijn hut ben en mijn rugzak eindelijk kan afdoen. De trappen naar boven waren een hele klim, een beetje vermoeiend, maar ik zal er wel aan wennen. De hut is klein en heeft een balkon rondom. Binnenin staat een bed, een grote radio, een tafel met een kaart, enkele boeken, een gereedschapskist, een kleine draagbare radio, een lamp, een verrekijker en een zaklamp. De zijkanten van de hut waren ramen, dus van binnenuit kon ik overal om me heen kijken en de uitgestrekte bossen zien. Griezelig, maar logisch, want ik moet letterlijk op elke vorm van brand letten. Ik zette mijn rugzak neer en herinnerde me wat Mark gezegd had over een bericht sturen via de radio naar de dichtstbijzijnde toren. Dus dat deed ik. Hallo, is daar iemand? Vroeg ik, terwijl ik met de grote radio rommelde.
Hey, jij bent de nieuwe wacht, nietwaar? Ik ben Allison.
Antwoordde een vrolijk klinkende vrouw door de ruis heen.
Ik heb jouw deel van het bos in de gaten gehouden terwijl je de reis hierheen maakte. Maar ik kan er niet echt ver in kijken, dus ik ben blij dat je hier bent.
Leuk je te ontmoeten, ja. Ik ben de nieuwe wacht, Oscar, zei ik terug. Maar ik zei dat je me alles kon vertellen?
Dat klopt. Nou, je hebt al ontdekt hoe je de radio moet gebruiken, dus dat is een goed begin. De toiletten bevinden zich onder in de toren, evenals de voedselvoorraad die wekelijks door Mark of zijn zoon wordt aangevuld. Wat het eigenlijke werk betreft, het is veel rondkijken om er zeker van te zijn dat niemand 's nachts op een plek kampeert waar dat niet zou moeten. En om ervoor te zorgen dat er geen brand ontstaat. En ook om ervoor te zorgen dat de paden allemaal vrij en makkelijk toegankbaar zijn. Alles staat in het handboek dat op je bureau zou moeten liggen. Lees dat eens door.
Bedankt, Allison. Ik ga het proberen en neem contact met je op als ik vragen heb, antwoordde ik enthousiast. Er kwam geen verdere reactie. Oké, leuk. Ze lijkt me vriendelijk genoeg. Ik pakte het handboek en bladerde er doorheen. Het is eigenlijk alles wat ze me net al had verteld, alleen in meer technische termen. Maar ik zal het van achteren naar voren bestuderen, om er zeker van te zijn dat ik het goed doe. Terwijl ik het boek doorbladerde, viel er plots een stuk papier uit het handboek. Het was lijntjespapier. En erop was met hand geschreven in blauwe inkt. Het handschrift was rommelig, bijna alsof het in paniek geschreven was. Op het papier stond: regels om de glimlachende dame te vermijden. Regel 1. Als je een vrouw in het bos ziet met een manische glimlach op haar gezicht, benader haar dan niet en geef haar geen aandacht. Keer direct terug naar je toren. Regel 2. Als je radio afgaat en het is iemand anders dan de dichtstbijzijnde toren, neem dan niet op, wat je ook hoort. Nummer 3. Als je tussen 1 en 4 uur 's nachts een vrouw hoort huilen, negeer dit dan. Regel 4. Slaap 's nachts altijd met de lamp aan. Als het begint te flikkeren, ren dan snel om het hoofdlicht aan te zetten tot de ochtend. Als je lamp helemaal uitgaat voordat je dit kunt doen, verstop je dan tot de ochtend onder je bed. Nummer 5. Als je 's nachts iemand de trap op naar de toren hoort rennen, doe dan ook het hoofdlicht aan tot de ochtend. Als je dit niet doet, tegen de tijd dat ze aangekomen bij de top is, zal het te laat zijn. Regel 6. Als je wakker wordt en een glimlachende vrouw door je raam naar je ziet staren, verstop je dan onder je dekens en houd je adem in. Ze komt je hut binnen en je voelt haar ademhaling vlak boven je, alsof ze boven je zweeft. Wat je ook doet, houd je adem in. Dit duurt slechts enkele seconden. Zodra je voelt dat ze weggaat, duw je het hoofdlicht aan tot de ochtend. Nummer 7. Als je ergens gekras hoort in de hut of bij het bijgebouw, schakel dan alle radio's uit en verstop je onder de dekens totdat het krabben stopt. Nummer 8. Als je 's nachts een kampvuur onderzoekt en je bij aankomst een vrouw hoort schreeuwen, ren dan zo snel mogelijk terug naar je toren. En nummer 9. Wanneer je op enig moment terugkeert naar je toren en je merkt dat er iemand anders in zit, ren dan weg. Stop niet met rennen totdat je de volgende toren bereikt. Kijk niet achterom, ze zal je achtervolgen. Is dit een zieke grap? Ik reikte naar de radio om Allison te vragen naar de rare regels die ik net had gevonden. Maar ik wilde niet de kerel zijn die meteen in een grap trapte en alleen maar voor de gek gehouden ging worden omdat hij alles geloofde dat hij zag. Dus liet ik het gewoon naast me liggen. In plaats van aan de lijst te denken, zal ik de omgeving een beetje verkennen. En uiteindelijk wat eten en me settelen in mijn nieuwe onderkomen.
Welterusten, kerel,
riep Allison via de radio. Net toen ik wegdreef voor mijn eerste nacht. Ik was half aan het slapen, dus ik schrok wakker en stuurde haastig via de radio terug: wacht, Allison, bedankt voor de hulp vandaag. Mijn eerste dag zat erop. Na het eten had ik het bos verkend en gebruik gemaakt van het kapmes die werd gebruikt om paden vrij te maken. Ik had ook wat gelezen over de wetten van het bos en de verdere verantwoordelijkheden van het werk. Allison kwam via de radio af en toe even binnen om in te checken. En ik heb de rare regels nog niet ter sprake gebracht. Nu was ik klaar wakker, waarschijnlijk door de schrik die ik had gekregen van de radio toen ze me welterusten wenste. Ik stond op uit het bed en keek om me heen. En ik zag niets anders dan het bos. Het was donker en griezelig. Maar de duisternis was ook goed. Dat betekende namelijk geen branden. Ik wist dat er 's nachts andere wachters waren. Er waren er wel minder nodig, omdat vuur 's nachts veel makkelijker te herkennen is. Maar het was nog steeds belangrijk dat ik wist wat ik moest doen als ik er eentje zag. Ik stond net op het punt om weer in bed te springen, toen ik plots een krabbend geluid hoorde. Dat is vreemd. Maar het is waarschijnlijk een dier waarbij mijn etensvoorraad staat. Een krab terwijl hij binnen probeert te komen. Moe na de eerste dag spring ik in bed en reik ik naar beneden om mijn lamp uit te doen. Terwijl ik in deze beweging zit, begint het sneller te krabben. Bijna alsof diegene die het veroorzaakt opgewonden raakt. Ik beweeg mijn hand weg van de lampschakelaar en het krabben vertraagt. Dat is vreemd. Wat verder raar is, is dat het krabben bijna methodisch lijkt. Het heeft een ritme. Plots begonnen mijn beide radio's een hoog geluid uit te zenden. Wat de hel? Trillend van angst sprong ik uit bed en zette de draagbare radio uit. En net terwijl ik met de grote radio aan het spelen was, ving ik een glimp op van de lijst met regels die ik eerder had gezien. Er stond iets in met krabben, toch? Oh, ik ben niet het bijgelovige type, maar ik ben ook iemand die geen enkel risico neemt. dus pakte ik snel de lijst. Regel 7. Als je ergens gekrast hoort in je hut of bij het bijgebouw, schakel dan alle radio's uit en verstop je onder de dekens tot het krabben stopt. Shit. Ik zette de grote radio uit en sprong onder mijn dekens. Wat gebeurt er? Ik kon het gekras nog steeds horen, maar het klonk dichterbij. Het klonk bijna alsof het geluid van afstand was veranderd en nu precies op de houten deur van mijn hut stond. Het was een zwak gekras. Alsof, wat het ook maakte, hun vingernagels zachtjes over de deurpost sleepten. Ik bewoog niet. Het is de volgende ochtend. Ik was gisteravond uiteindelijk onder de dekens in slaap gevallen. Het krabben was gestopt. En ik had mezelf onder de dekens verstopt, zoals de regels zeiden. En bleef net zo lang wakker, tot de vermoeidheid het overnam en ik uiteindelijk in slaap sukkelde. Als ik terugkijk, voel ik me een beetje dom. Ik ben in het bos en er zijn een heleboel dieren en radio's die allerlei soorten feedback kunnen ontvangen. Ik denk dat het logisch is dat de eerste nacht de moeilijkste was. Ik probeerde me aan te passen aan het leven op 30 meter hoogte. En alleen, midden in het bos. Nou ja, ik ga vandaag het beste uit de dag halen. Ik weet zeker dat de rest van de avonden een stuk beter zullen zijn. Maar toch kan ik niet stoppen met denken aan dat krassende geluid van gisteravond. Wat was het? Het moet een dier zijn, toch? Oh, ik hoop dat het een dier was. Ik probeer ook niet aan de lijst te denken. Maar man, het is moeilijk om dat niet te doen. Ik heb het meegenomen, voor het geval dat. Ook al vind ik het een beetje raar om te doen. Ik weet dat het een grap is. Het is pas mijn tweede dag en ik word nu al voor de gek gehouden. Verschillende gedachten razen door mijn hoofd. Hoe dan ook, ik ben momenteel op patrouille en loop enkele routes en paden af, om er zeker van te zijn dat niemand in een van de openingen kampeert. Het wordt donker, dus ik denk dat ik langzamerhand maar eens terug ga. Ik sta op het punt een bocht te nemen die me terug naar mijn toren zal leiden. Als ik een glimp opvang van een camping. Daar gaan we. Mijn eerste echte taak. Tegen kampeerders zeggen dat ze moeten inpakken en vertrekken. Dit gebied is alleen bedoeld om te wandelen. Ik ga erheen. De camping is aangelegd op een grote open plek tussen de bomen. En er is slechts één roodgele tent en een uitgebluste vuurplaats. Hallo? Roep ik. Je mag hier niet kamperen. Het is alleen om te wandelen. Stilte. Er kwam geen antwoord. Ik loop dichter naar de camping en buig richting het oude kampvuur, voor het geval er iets uit de tent op me afspringt. Ik roep nog eens. Hallo? Is er iemand? Maar er kwam geen geluid. Dan begin ik me raar te voelen. Iets voelde er niet goed. Ik kan het niet uitleggen, het klopte gewoon niet. Ik weet zeker dat degene die dit heeft opgezet alleen maar aan het wandelen is. En terug zal komen. Maar het is al bijna donker, wat me zorgen baarde. Wacht, er is een regel hierover, denk ik. Ik haal de lijst uit mijn zak en scande hem snel. En ja hoor, regel 8. Als je 's nachts een kampvuur onderzoekt en je bij aankomst een vrouw hoort schreeuwen, ren dan zo snel mogelijk terug naar de toren. Oké, nou ja, niet oké, maar oké. Ik heb nog geen geschreeuw gehoord. Het is gewoon een lege camping. En er is niet eens vuur. Ik zal Allison vertellen van wat ik hier zie. Ik pakte de draagbare radio in mijn rugzak en zocht de juiste frequentie. Hey Allison, er is hier een camping, geen vuur, maar ook geen mensen. Wat moet ik doen?
Waar is het ongeveer?
Antwoordde Allison meteen. Ik gaf haar mijn coördinaten nadat ik de kaart had bekeken, die ik met mijn zaklamp moest verlichten, omdat het te donker begon te worden.
Ik zie het. Het ligt net aan de rand van mijn zone. Ik ga er nu heen. Jij gaat gewoon terug naar je toren, oké?
Oké, weet je het zeker? Vroeg ik.
Positief. Ga maar terug. Veilige reis.
Oké, zij is de professional. Ik zal haar via de radio vragen hoe het ging als ik terugkom. Ik was ongeveer 30 minuten aan het lopen en was bijna terug bij mijn toren. Toen ik plots een duidelijk pad zag dat tussen de bomen tevoorschijn kwam. Vreemd. Ik kan me niet herinneren dat ik deze op de kaart heb gezien. Ik dacht dat de weg waarop ik me bevond geen paden had die er vanaf zouden leiden. In de veronderstelling dat ik het 's ochtends gemist had en dat ik het morgen zou bekijken, sjokte ik terug naar mijn toren. Eenmaal terug zat ik aan mijn bureau naar de regels te staren. Ik heb Allison er nog niet naar gevraagd. En dat wil ik ook niet doen. Tenzij er iets vreemds gebeurt. Vanavond was niet eens raar. Ik vond gewoon een lege camping. Geen enkele schreeuw van een vrouw zoals de regels waarschuwden. Ik zat hier al ongeveer 20 minuten de regels af te lezen. Als plots mijn hoofdradio afgaat.
Hey Oscar, ik heb die kleine camping afgehandeld. Hij zei dat hij aan het schijten was bij een paar bomen. En niet wist dat hij er niet mocht kamperen.
Legde Allison uit.
Hij moest net zijn behoefte hebben gedaan toen jij bij de camping was. Ik breng hem nu naar zijn auto. Alles goed.
Oké, zei ik. Bedankt dat je het hebt afgehandeld. Welterusten. Een gevoel van spijt overviel me dat ze daarvoor helemaal naar buiten is gewandeld terwijl ik net in bed stapte. Het is de volgende middag. Gisteravond was prima. Geen problemen. Ik voel me nu veiliger en zekerder. En heb de lijst vandaag op tafel laten liggen. Ik heb de hele ochtend doorgebracht met mijn ontbijt. Ik denk dat mijn eetlust groeit door al het rondlopen. Ik heb net vanuit mijn toren veel naar het bos zitten staren, wat rustgevend is. Het is tijd voor mijn rondjes in de late namiddag, om er zeker van te zijn dat niemand aan het kamperen is. Maar eerst wil ik dat vreemde pad verkennen, dat op nog geen enkele kaart staat. Ik kom vrij snel bij het pad aan. Het is dan ook relatief dicht bij mijn toren. En ja hoor, het is een net zo duidelijk pad als welk ander pad dan ook. Het ziet er net zo goed onderhouden uit als de andere paden. Ik sjok er langs en verwacht er niet veel. Het is een beetje bergafwaarts, maar geen zware wandeling. Ik loop al ongeveer 5 minuten en ik denk dat ik het einde van het pad kon zien. En dat is alles wat ik zie, slechts een einde. Dit is nogal onzin, dit leidt tot letterlijk niets, alleen maar een muur van bomen. Ik wilde me net omdraaien als ik het plots zie. Er zit een kleine rode zakdoek om de tak van een nabijgelegen boom. Interessant. Ik loop er naartoe. En net als ik er dichterbij kom, zie ik er nog één. Iets dieper in het bos. En daarachter nog één. Oh shit, sta ik op het punt een idioot te worden en regelrecht in de val van een seriemoordenaar te lopen door zakdoekjes te volgen? Nee, om mezelf te bewijzen dat ik geen watje ben, volg ik ze. Ik loop voorbij 5 zakdoeken. Allemaal even rood, zonder inscripties of iets dergelijks. En sta op het punt de volgende te bereiken. Het verschil is alleen, is dat deze op de grond staat. De rest hing allemaal aan takken. Na degene die op de grond ligt, zie ik er geen andere meer. Houdt het spoor hier al op? Zei ik zuchtend terwijl ik naar beneden reik om de laatste zak op te pakken en hem beter te bekijken. Het is ergens omheen gebonden. Iets van hout en nogal zwaar. Ik til de zak op. Met wat vuil en mos komt er een houten deur omhoog. En een deur naar een kleine bunker opent zich. Dit is zo gaaf. Het is letterlijk ongeveer 3 meter diep en 3 meter breed. En heeft een ladder aan de muur waar de deur zit. Ik schuim met mijn zaklamp naar binnen. En zie een slaapzak op de vloer liggen. En een camera. En dat is alles wat er staat. Ik klim de ladder af. Hij was stevig en voelde alsof hij goed gemaakt was. In feite, de hele bunker lijkt behoorlijk schoon. Maar er is hier letterlijk alleen maar een slaapzak en een camera met de oplader aangesloten. Op de camera zelf. Maar uiteraard niet op een stopcontact, want het is een bunker in the middle of nowhere. Ik pak de camera en probeer hem aan te zetten. De batterij is dood. Het is een relatief moderne camera. Heeft aan één kant een scherm waarop je de beelden kunt bekijken en die lijkt op een klein barsje na prima. De lens van de camera is echter kapot. Het lijkt erop dat deze camera's in dagen van fotograferen voorbij zijn. Ik zal hem opladen als ik terugkom bij mijn toren. Ik ben benieuwd wat erop staat. Ik zal Allison erover informeren als ik terugkom. Anders weet ze dat ik te laat aan mijn rondes begin. Hey, je raadt het nooit. De camping van gisteravond is er weer. Het lijkt erop alsof hij nooit is weg geweest. En het is precies wat ik gisteravond zag. Is deze man teruggekomen met het idee dat hij terug kon sluipen naar precies dezelfde plek? Ik kijk letterlijk naar dezelfde rood-gele tent, in dezelfde positie. Het enige verschil is dat het kampvuur deze keer aan was. Het enige andere licht was het licht van mijn zaklamp. Geïrriteerd bedenk ik me dat ik zelf met deze man zal afrekenen. En Allison er later wel over vertel. Hopelijk weet ze dan dat ik ook zelf een mannetje kan staan en met zulke dingen kan dealen. Ik marcheer naar de tent en trek de voortent open. Het maakt me niet uit of ik die gast laat schrikken. Hij hoort hier niet te zijn, dat weet hij. Met een ruk rits ik de rits open. Wacht, Er is niets in de tent. Maar dan ook echt helemaal niets. Geen persoon, geen slaapzak, geen rugzak. Alleen vuil. Ik voel het vuur in mijn rug branden, terwijl ik me er naartoe draai. En de bomen achter zijn vurige gloed afspeur. Ik schop snel het vuur uit en giet de rest van mijn water op om het te doven. Ik stort mezelf momenteel letterlijk in volledige duisternis. Het vuur is uit en ik houd mijn zaklamp op de grond gericht, omdat ik het niet kan verdragen om naar de bomen achter het kampvuur te kijken, terwijl ik me steeds ongemakkelijker begin te voelen. Ik wil net mijn radio pakken om Allison een bericht te sturen, tot er plots een bloedstollende schreeuw de stilte doorbreekt. De schreeuw was afkomstig van de bomen vlak achter het kampvuur. Holy shit, de schreeuw is er één die ik me nooit had kunnen voorstellen. Het is een schreeuw van pure pijn, pure woede. Een donker gestalte springt uit de bomen. de hele tijd schreeuwend en begint op me af te rennen. Ik zie slechts een deel van het silhouet, voordat ik me omdraai om zelf weg te rennen. Maar ik zag de vorm van een mens. Een vrouw, met lang haar en armen die het losjes langs haar heen wapperden, terwijl ze op me afsprintte. Ik ren door het bos dat ik nog maar net heb leren kennen, en blijf op het pad waarvan ik weet dat het me terugleidt naar mijn toren. Ze is niet opgehouden met schreeuwen, en ze achtervolgt me nog steeds. De bloedstollende schreeuw is alles wat ik hoor, en breekt door elke gedachte die ik wil hebben heen. Terwijl ik in een scherpe bocht op het pad maak, begin ik zelf te schreeuwen, hoewel ik de mijne niet eens boven die van haar kan horen. Ik ben bijna terug bij de toren. Zal ik over mijn schouder heen kijken, denk ik? Mijn god, ik kan het niet. Het zal me vertragen. Het schreeuwen wordt luider. Ze komt steeds dichterbij. Hoe is ze in hemelsnaam nog steeds aan het schreeuwen? Daar, mijn toren. Ik zie de zwakke gloed van de lamp die ik in mijn hut erboven heb laten branden, die de duisternis voor me doorbreekt en me hoop geeft. Ik bereik de trap en ren met volle snelheid naar boven. De lange trap is nogal oneffen, dus ik struikel om de paar treden. Maar ik verlies mijn evenwicht gelukkig niet. Halverwege hoor ik haar de eerste paar treden oprennen. Ze is snel. Ik hoor het. Ze wint steeds meer terrein op me. Maar ik denk dat ik het wel kan halen. Ik sta bovenaan en ik ren mijn hut binnen. Terwijl ik de deur achter me dichtsla, stopt het schreeuwen plotseling. Ik zit vastgeklemd tegen de deur. De adrenaline pompt door mijn lichaam. En ik houd mijn zaklamp vast als een wapen dat klaar is om te vechten. Dat klaar is om iedereen die binnenkomt neer te slaan. De plotselinge stilte helpt niet. Toen ze schreeuwde, wist ik tenminste waar ze was. Mijn oren zuizen nog steeds terwijl ik tegen de deur aan blijf zitten. Het is nu een uur geleden dat het geschreeuw ophield. En sindsdien heb ik geen geluid meer gehoord. De adrenaline is uit mijn lichaam verdwenen. Maar ik ben nog steeds doodsbang. Ik ben eindelijk van de deur weggegaan. En heb geprobeerd Allison via de radio te bereiken. Als dat een grap was, dan ging het veel te ver. Hoewel ik wel voor mijn eigen gemoedstoestand zou willen dat het een grap was. Ik zette de hoofdradio aan. Allison? Zei ik angstig. Allison, geef antwoord. Na wat voelt als een stilte van een uur, maar die in werkelijkheid waarschijnlijk maar een half minuut duurde, hoorde ik een schorre kreun. Dat is Allison niet, toch? Het was een vrouwenstem van iemand die pijn leek te hebben. Wat is dat gekke ding dat mij achtervolgde Allison te pakken had gekregen? Net toen ik op het punt stond te reageren om haar te vragen of ze oké was, hoor ik weer geluid uit de radio komen. Wat begon als een nieuwe kreun, werd luider en veranderde in een schreeuw. Het was hetzelfde geschreeuw. Dezelfde schreeuw die mij vanavond in mijn dromen zal achtervolgen en ze zal verpesten. Ze schreeuwt door mijn radio. Ik zette hem uit.
Goedemorgen, kerel. Hoe heb je geslapen?
Vroeg Allison vrolijk de volgende ochtend. Allison, antwoordde ik, vermoeid door mijn gebrek aan slaap van de vorige nacht. Wat is dit voor een lijst die ik heb gevonden?
Welke lijst?
Vroeg Allison terug. Ik legde alles uit wat er gebeurd was. Van het vinden van de lijst, tot het krabben aan de hut. Tot het achtervolgd worden door een gekke demonenheks gisteravond. Allison zuchtte diep. Alsof ze wilde zeggen, daar gaan we weer.
Dit is al eerder gebeurd. In feite overkomt het iedereen die jouw toren toegewezen krijgt, zei Allison. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. In eerste instantie dacht ik dat het gewoon mensen waren die gek werden van het alleen zijn. Ik bedoel, ik heb nog nooit iets gezien, maar naar Harvey? En nu jij pas, naar wat, 4 dagen? Ik weet niet wat ik moet geloven.
Harvey, antwoordde ik. Wie is Harvey?
De man voor jou. Hij heeft ruim 1 jaar in jouw toren gewoond. Weigerde om ooit naar huis te gaan of vakantie te pakken. Hij was een harde kerel. Goed met zijn handen. Hij had altijd wel ergens een projectje lopen. Tegen het einde hoorde ik dagenlang niets van hem. Ik denk dat hij hele nachten buiten zijn toren heeft doorgebracht. Maar geen idee waar hij heen ging.
Op het einde? Vroeg ik. Dat liet ik niet zomaar voorbij gaan.
Ja, hij is verdwenen. Maar ik denk dat hij is weggelopen. Zijn toren was blijkbaar gewoon leeg toen hij hem controleerde. Geen tassen, geen bezittingen en geen Harvey. Maar ik weet het niet. Waarom zou hij er gewoon mee stoppen? Dat hij 1 jaar lang helemaal niet het bos wilde verlaten. Maar in de maanden voorafgaand aan zijn verdwijning raakte hij geobsedeerd door een glimlachende dame. Hij beweerde dat hij haar 's nachts zou zien. Maar hij ging nooit in detail als ik hem iets vroeg. Dan stopte hij gewoon met antwoorden. Zoals ik al zei, hij praatte nooit veel met mij.
Maar zijn vertrek verklaarde niet waarom in de vacature-advertentie stond dat de baan plotseling beschikbaar zou komen. Dus heb ik Allison erover ondervraagd.
Dat weet ik niet, antwoordde ze. Ik werk hier al 2 jaar en Mark vertelt me nog steeds nooit iets.
En wie werkte hier voor Harvey? Vroeg ik meteen.
Een andere man, genaamd Rick, zei Allison. Hij vertrok een paar dagen nadat ik begon. Maar hij vroeg me een keer of ik een vrouw in het bos had gezien. Een vrouw die lacht. Ik zei nee en dacht er toen verder niet meer over na. Ik vond het maar een rare vraag.
Ik was niet tevreden met de hoeveelheid informatie die ik kreeg. Omdat ik niet zeker wist of ze echt niet veel wist of dat ze iets voor me achterhield. Dus besloot ik meer over haar te vragen. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij deze baan had aangenomen?
Nou zeg, ik denk dat we deze ochtend elkaar echt leren kennen, hè?
Grinnikte Allison zenuwachtig. Ik antwoordde niet en wachtte tot ze mijn vraag zou beantwoorden.
Mijn zus, ze is vermist in dit bos. Het was vlak voordat ik begon. Ik heb de baan aangenomen om, ik weet het niet, proberen haar te vinden. Of anderen te helpen, zodat ze ook niet verdwalen. Ik weet het niet.
Oh, het spijt me van je zus, Allison. Ik had er spijt van dat ik het vroeg. Maar dat is wel moedig van je. Ik ga geen vragen meer stellen. Nog niet. Ik weet niet zeker hoeveel ze me eigenlijk vertelt. Maar op dit moment voelt het alsof ze aan mijn kant staat. En dat wil ik zo houden. Ik bedank haar voor het gesprek met mij. Ik vertrouw haar, denk ik. Ik voel me iets meer op mijn gemak. Hoewel ik niet zeker weet waarom. Harvey is blijkbaar net verdwenen. En zowel hij als Rick beweerden de glimlachende vrouw te hebben gezien. Was dat de vrouw die mij gisteravond achtervolgde? De camera die ik had gevonden was nu opgeladen. Het is avond. En ik heb nog steeds niet geslapen. En ben niet van mijn plaats gekomen. Ik heb geprobeerd alle informatie die Allison me gaf te begrijpen. Maar dat lukte me niet. Misschien geeft de camera me wat antwoorden. Het schermpje flikkerde aan. Op het scherm verschenen 3 keuzes. Foto, galerij en instellingen. Ik kies voor galerij. De eerste paar foto's zijn niet spannend. Er zijn een paar foto's van een meer, een huis, een auto. Niets dat mij helpt. Terwijl ik er zo snel doorheen blader, realiseer ik me bijna niet dat ik over een foto van de toren ben gebladerd. Mijn toren. En aan de voet van de toren staat een gezin. Een gezin van 3. De vader heeft donker haar, is behoorlijk lang en ziet eruit alsof hij ervaring heeft met het buitenleven. Grote, stevige kerel. De moeder, een blonde vrouw, met een mooie glimlach. Haar arm om de schouder van de man. Het derde lid is een kind. Een jongen met kort bruin haar. Een opvallende gelijkenis met wie ik vermoed dat het zijn vader was. Ik blijf door de foto's kijken. Maar ik zie het gezin niet meer samen. Alleen de man. Hij maakte selfies in mijn toren. En maakte foto's van het uitzicht vanuit mijn raam. Van het bijgebouw en van enkele paden. Was dit Harvey? Of Rick? Als het Harvey was, waarom zou hij dan niet het bos willen verlaten om zijn familie te zien? Toen werden de foto's vreemder. De volgende foto's van een bunker. De bunker. Degene die ik vlakbij vond. Ingebouwd in de grond en waar alleen de slaapzak en deze kamer in lagen. Het zag er onvoltooid uit. Misschien was het een werk in uitvoering. Bij elke foto leek de bunker completer. Degene die deze camera had, was hem aan het bouwen. Allison zei dat Harvey goed met zijn handen was, toch? Waarom zou hij een bunker in een bos bouwen? En dan zo dicht bij de toren. De volgende foto. Een willekeurige boom in de duisternis. In feite zijn de volgende 4 of 5 foto's van deze boom. Aan de voet van de boom zie ik een schaduw. Een vreemde, vervormde schaduw. Een schaduw die bijna menselijke proporties heeft. Probeerde Harvey of wie deze man ook is, een foto te maken van een glimlachende dame? Wat was dat geluid? Hoe laat is het? 2:15. Iets heeft mij net wakker gemaakt. Ik hoor nu niets, maar het maakte me zeker wakker. Ik was zo moe van de avond ervoor dat ik niet zomaar uit mezelf wakker zou zijn geworden. Misschien is het een... Ik hoor een zwak gehuil. Het gejammer van een vrouw. Het klinkt niet dichtbij, maar ik ga rechtop in bed zitten en luister naar het lange, treurige gejammer. Ik ken deze regel. Regel 3. Als je tussen 1 en 4 uur 's nachts een vrouw hoort huilen, negeer dit dan. Alleen kan ik het niet negeren. Het klinkt zo verdrietig, zo gebroken. Een deel van mij wil haar gaan helpen. Een ander deel van mij wil het geluid onderzoeken en antwoorden krijgen. Geen enkel deel van mij wil het negeren. Zo stil als ik kan, trek ik mijn kleding aan.
pak mijn zaklamp en radio en open de deur van mijn hut. Voorzichtig loop ik de trap af, waarbij ik het licht naar mijn voeten laat schijnen, om ervoor te zorgen dat ik niet struikelde. Het gehuil komt uit een deel van het bos, niet ver van het pad. Dus loop ik voorzichtig naar een donkere groep bomen. De kreten zitten vol pijn. Zoveel verdriet. Ik kan ze alleen maar vergelijken met die van een moeder die haar kind heeft verloren. Huilend, in totale wanhoop. En bij elke pijnlijke snik een deel van haar eigen ziel verliest. Mijn zaklamp is nu uit, omdat het huilen steeds luider wordt. Ik zit op mijn hurken en beweeg van struik naar struik, van boom naar boom. De lucht is mistig, koud. En het wordt kouder naarmate ik dichterbij kom. Terwijl ik achter een boom hurk, zie ik haar. Ze zit bij een boom, haar gezicht bedekt terwijl ze huilt in haar handen. Ze staat gehurkt schuin van mij en heeft lang donker haar dat over haar rug valt en in de modder rust. Hoewel ik het niet zo duidelijk kan zien, draagt ze een jurk die er schoon en onbeschadigd uitziet. Wat wel beschadigd is, zijn haar armen. Haar armen zijn verwrongen, gebroken. Een van haar ellebogen is naar achteren gebogen, waarbij het bot van haar beide onderarmen onder de huid uitsteekt, hoewel het er niet doorheen prikt. Haar vingernagels zijn lang en scherp. Er zit geen grammetje vlees aan haar. Haar lichaam is bijna skeletachtig. Haar bleekwitte huid gloeide in de duisternis en haar uitstekende sleutelbenen accentueren haar magere figuur. Mijn radio suiste, slechts voor een seconde. Ik kijk snel naar beneden om het uit te zetten en terwijl ik dat doe, besef ik dat het huilen gestopt is. Ik kijk nog steeds naar mijn radio. Shit, ze heeft me gehoord. Ik durf niet op te kijken en voel een knoop in mijn maag ontstaan. Ik dwing mezelf om mijn hoofd omhoog te halen en kijk langzaam naar haar. Ze kijkt me recht in mijn ogen aan. Ze heeft donkere, holle grote ogen. Ze zien er levenloos uit. Het wit van haar ogen vormt een drastisch contrast met haar donkere pupillen. En haar wenkbrauwen zijn opgetrokken. Ze lacht. Haar glimlach is onnatuurlijk breed en spreidt zich breder over haar gezicht dan mogelijk had moeten zijn. Ik kon al haar tanden zien. Haar glimlach is zo dreigend, zo donker. Op haar gezicht de overblijfselen van tranen die ze had gehuild. Er druppelen nog steeds enkele tranen van haar scherpe jukbeenderen en langs haar smalle nek. Alleen huilt ze nu niet. Ze zag er op een vreemde manier blij en opgewonden uit. Ik sta op het punt om te vluchten. Ik kan niet van haar wegkijken, maar ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat ik hier weg moest. Ik moet rennen. Ik sta nu al een half minuut naar haar en ze heeft zich nog niet bewogen. Haar ogen waren nog steeds op de mijne gericht. En haar glimlach nog steeds groot en sinister. Net als ik op het punt sta de moed te verzamelen om haar de rug toe te keren en weg te rennen, komt ze in beweging. Met één snelle beweging klapt haar nek met een klik opzij en kruipt ze de duisternis achter haar in. De beweging was zo snel dat haar gebroken armen kraken terwijl ze wegschiet. Dit was mijn kans. Ik draai me om en begin te rennen. Ik ren hard en kijk niet achterom. Ik wist sommige bomen te ontwijken en rende tegen anderen op, maar ik stopte niet. Waarom liet ze mij ontsnappen? Shit, daar is de toren. Ik ren de trap op, strompel mijn hut binnen en sla de deur dicht. Ik hoor niets. Vanuit de veiligheid van mijn hut kijk ik rond de voet van de toren en de bos om me heen. En ik zie niemand. Ik doe mijn lamp aan en ik spring in bed. Als een bang kind kruip ik onder mijn dekens. Trillend probeer ik mezelf te kalmeren, zodat ik naar mijn omgeving kan luisteren en haar misschien weer hoor, boven mijn bonzende hartslag. Maar ik hoor niets. Er is niets anders dan stilte. Net als ik uit mijn dekens gluur en de moed verzamel om Allison een bericht via de radio te sturen, zie ik het. Krassporen op de vloer van mijn hut. Sporen die er voorheen niet waren. Markeringen die ik gemist moet hebben toen ik naar binnen reesde. Gemaakt door iets wat kruipt. De sporen lopen van de deur van mijn hut helemaal door de kamer tot aan mijn bed. Geen wonder dat ik haar niet kon zien of horen. Ze ligt onder het bed. Ik lag bevroren onder de dekens. Ik weet dat ze er is. Ik voel het. Ze ligt onder mijn bed. Wat zal ik doen? Ik denk terug aan de regels. Was er hier iets over? Ik pak het papier en kijk. Er zijn twee regels die me kunnen helpen, maar ik weet niet welke ik moet volgen. Regel 6. Als je wakker wordt en een glimlachende vrouw door je raam naar je ziet staren, verstop je dan onder de dekens en houd je adem in. Ze komt je hut binnen en je voelt haar ademhaling alsof ze boven je zweeft. Ga niet ademen. Dit duurt slechts enkele seconden. Zodra je voelt dat ze weggaat, doe je het hoofdlicht aan tot de ochtend. Of regel 9. Als je op enig moment terugkeert naar je toren en je merkt dat er iemand anders in zit, ren dan weg. Stop niet met rennen totdat je de volgende toren bereikt. En kijk niet achterom. Ze zal je achtervolgen. Verstop ik me onder de dekens zodat ze weggaat zoals in regel 6? Of moet ik wegrennen omdat ze in mijn toren is zoals in regel 9? Ze zat er al toen ik binnenkwam, dus dat is regel 9, toch? Ik hoor haar. Niet luid, maar ik hoor haar. Het soort geluid dat wordt gemaakt wanneer iemand langzaam probeert te bewegen. Terwijl deze probeert de stilte niet te verbreken. Het kleinste verschuivingje. Een seconde later hoor ik een licht krakend geluid. Haar armen. Ze zijn in beweging. Het gekraak wordt gevolgd door een laag onderdrukt gekreun. Ik sluit mijn ogen. Ik moet een besluit nemen. Blijf ik onder de dekens of ren ik? Regel 6 of regel 9? Ik voel het kleinste rukje aan de onderkant van mijn dekens. Het was geen harde ruk en het duurde maar een seconde. Hierna volgt een tweede ruk. Iets harder dan de vorige. Shit, ik kies voor regel 9. Met een explosie van snelheid spring ik uit mijn bed en storm de deur uit, terwijl ik deze achter me dichtsla. Ik zie haar niet en ik kijk ook niet achter me. Het was een geluk dat ik mijn schoenen nog niet uitgedaan had. Ik ben halverwege de toren en ik hoor een knal boven mij. De deur slaat dicht als ik hoor hoe ze de hut verlaat. Ik ben op de bodem van mijn toren en ik hoor haastige stappen boven mij. Ik ren naar het pad en ik hoor het geschuifel van aarde en gras achter me. Ik ren richting de bunker en hoor hoe het geluid achter mij steeds luider wordt. Ze is me aan het inhalen. Na een korte sprint bereik ik de bunker en open hem snel. Ik zwaai de ladder omhoog en sluit het paneel boven mij. En ik hoor hoe ze zich bij de ingang bevindt. Ze beweegt zich langzaam recht boven mij. Ik hoor het hout en gras kraken onder haar voeten. Haar lage gekreun bevriest me van angst en mijn haren staan recht overeind, terwijl ze grond van teleurstelling. Ik sta aan de hoek van de bunker naar de deur te staren, maar kan deze door de duisternis niet zien. Ze staat nog steeds recht boven mij, want ik hoor haar bewegingen. Het is een mix van snelle, plotselinge schokken en langzame, bijna verwarde bewegingen. Misschien heeft ze me niet de bunker in zien gaan. Misschien weet ze niet eens van het bestaan van de bunker. Of misschien kan ze er niet in. Is dit waar Harvey zijn nachten doorbracht als hij niet in de toren was? Allison zei dat ze niet wist waar hij een deel van zijn nachten door zou brengen. Was dat hier? Ik hoor nu niets. Het is ongeveer 20 minuten geleden. En ik denk dat het wezen boven mij verdwenen is. Maar ik ben er klaar mee om een idioot te zijn. Ik blijf hier tot de ochtend. Uiteindelijk val ik in een onrustige slaap, terwijl de wind zachtjes door de bomen waait. Gisteravond kwam het te dichtbij. En als ik terugkijk aan mijn beslissing om het geluid te onderzoeken, voel ik me stom. Ik weet niet zeker of het door mijn slaapgebrek kwam of door dat ze een of andere spreuk over me uitsprak, maar ik ga zulke beslissingen niet meer nemen. Ik ga me aan de regels houden. Het is ochtend. Ik ben nog steeds in de bunker. Uiteindelijk verzamel ik de moed om het paneel boven me op te tillen en naar buiten te gluren. Ik word verblind door het zonlicht nadat ik zo lang in de duisternis gehuld ben geweest. Het ziet er allemaal oké uit. Op mijn hoede klim ik uit de bunker en loop ik snel naar mijn toren. Ik loop snel de trap op naar mijn toren als ik plots een stem achter me hoor. Hallo? Ik schrok mijn ongeluk, draai me om en val bijna van de zijkant van de trap. Er staat een meisje aan de voet van mijn toren. Een normaal uitziend meisje. Ze heeft bruin haar, een bril en draagt een grote rugzak. Ze draagt wandeluitrusting en lacht naar me. Sorry dat ik je bang maak, zegt ze. Hoi, ik ben Samantha of Sam. Ik sta haar nog steeds alleen maar aan. Mijn hart bonkt in mijn keel. De dochter van Mark, legt ze uit. Ik ben hier om je eten aan te vullen. Allison had gezegd dat Mark of zijn zoon daarvoor hier zouden zijn. Er was nooit gesproken over een dochter. Oh, hey, antwoordde ik met een trillende stem. Sorry, je liet me schrikken. Ik ben Oscar. Hoi, Sam, herhaalt ze, nog steeds glimlachend. Gaat het met je? Ik forceer een zwakke glimlach en knik. Ik schrok er gewoon van, dat is alles. Ik dacht dat het Mark was of zijn zoon die dit aanvult. Ze moest lachen. Meestal wel, ik ben pas kort begonnen met helpen. Je bent mijn eerste stop vandaag. Leuk je te ontmoeten, Oscar. Het wordt nu donker. Ik ben vastbesloten om uit te zoeken wat er in dit bos gebeurt. Begrijp me niet verkeerd, ik ben doodsbang, maar ik ben klaar met het maken van slechte keuzes. Voor zover ik weet, zou ik er alleen voor kunnen staan. Ik weet niet wie ik kan vertrouwen. Allison? Misschien? De tijd zal het leren. Vlak voordat ik naar bed ga, bel ik haar om iets te vragen. Hey Allison, zeg ik. Weet jij of Mark een dochter heeft?
Oscar, hey. Ik stond op het punt je wel trusten te wensen. Daar ben ik niet zo zeker van. Ik heb alleen zijn zoon ontmoet. Waarom?
Oké, ik was gewoon benieuwd.
Gaat het, Oscar? Is er iets gebeurd?
Vraagt ze. Met mij gaat het goed, Allison. Wel trusten. Ik ben nog steeds doodsbang. Maar ik weet wat ik moet doen. Deze regels zijn mijn levensader. Ze zullen me een leven houden. Dus ik moet ze volgen. Dat weet ik nu meer dan ooit. Ik houd mijn schoenen aan als ik vannacht slaap. Voor het geval dat, besluit ik terwijl ik de lamp aanzet, voordat ik het hoofdlicht uitdoe. Ik lag al ongeveer 30 minuten in bed toen ik het hoorde. Opnieuw dat krabben. Regel 7. Als je ergens gekras hoort, in je hut of bij het bijgebouw, schakel dan alle radio's uit en verstop je onder de dekens totdat het krabben stopt. Het krabben is zwak. Het klinkt alsof het ergens onderaan de trap vandaan komt. Zo niet beneden bij het bijgebouw. Onmiddellijk haast ik me naar mijn grote radio en zet hem uit. En ik controleer of mijn kleine radio ook uitstaat, wat het gelukkig het geval is. Ik loop snel terug naar mijn bed en kruip onder de dekens. Het krabben gaat door. Het wordt luider. Ze zijn allemaal langzaam en laag en bootsen het geluid na van een spijker tegen een houten plank. Elke kras wordt gevolgd door een stilte van ongeveer 10 seconden. En vervolgens door een nieuwe, die dichterbij klinkt dan de vorige. Al snel voelt het krabben alsof het bij mij ligt. Bijna alsof het op het frame van mijn bed zit. Ik houd mijn adem in en sluit mijn ogen. De volgende kras is langer dan de rest. Het zit of op mijn bedframe, of op de deur van mijn hut. Ik weet het niet. Ik kan niet helder nadenken, maar ik ga me niet bewegen. Het krabben is nu gestopt. Ongeveer 15 minuten. Het enige dat ik hoor is het ruisen van de bomen beneden. Terwijl de wind er doorheen waait en een sfeervol zuizend geluid vlak langs mijn hut creëert. Ik had al besloten om de rest van de nacht onder mijn dekens te blijven voor het geval dat. Toen ik weer een geluid hoorde. Zwakke voetstappen. Elke snelle plof nam mijn volume toe. Toen ik besefte dat ze de trap op sprinten. In paniek vergeet ik de regels. Instinctief stap ik uit bed en ren naar de hoofdschakelaar van het licht. Ik zet hem aan en het rennen stopt onmiddellijk. Ik sta bevroren bij mijn lichtschakelaar, wachtend tot er iets gebeurt. Maar er gebeurt niets. Trillend loop ik naar de lijst met regels die ik naast mijn bed heb bewaard. Pak hem op en controleer of ik het juist heb gedaan. Als je 's nachts iemand de trap naar je toren hoort oprennen, doe dan het hoofdlicht aan tot de ochtend. Als je dit niet doet tegen de tijd dat ze aan de top is, is het te laat. Oh, ik wist dat mijn hoofdlicht in meer dan één van de regels was opgenomen en ben zo opgelucht dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik kijk rond op het balkon rondom mijn toren en ik zie niets. Ik sta aan de bovenkant van de trap, voor mijn gevoel een eeuwigheid. Maar er gebeurt niets. Er komt niemand naar boven. De felle gloed van het hoofdlicht maakt het onmogelijk om naar het omliggende bos beneden te kijken, dacht ik terwijl ik aan mijn bureau zat. Het is al bijna 2 uur geleden dat ze probeerde mijn trap op te rennen. En het is onmogelijk dat ik vannacht kan gaan slapen. Ik gebruik mijn tijd eens verstandig. Ik heb intensief de kaarten van de omliggende gebieden gelezen en de routes rondom mijn toren uit mijn hoofd geleerd. Ik heb echter ook iets nieuws geleerd. Ik heb de routes naar de dichtstbijzijnde toren leren kennen. En deze is niet zo ingewikkeld. Terwijl ik nog steeds denk dat ik Allison kan vertrouwen, wil ik haar in het echt ontmoeten. Ik wil haar met mijn eigen ogen zien en vrijuit kunnen praten, van persoon tot persoon, zonder je te verschuilen achter een radio. Ik heb besloten dat ik morgen naar de toren van Allison ga. Ik sta vroeg op. Ik heb maar een paar uurtjes slaap gehad. Maar het zal me wel lukken. Sterker nog, ik ben te gedreven om het zelfs maar te merken. Ik pak een lichte rugzak. Wat eten, water, een zaklamp, radio, mijn kaart en mijn kapmes. En ik neem ook de camera mee. Om te kijken of Allison kan bevestigen of de man te foto's daadwerkelijk Harvey is. Het zonlicht tuurt over de uitgestrekte bomen. En ik heb de schoonheid van de zonsopgang nooit echt in me opgenomen. Ik slaap meestal of ik ben doodsbang. Maar het was prachtig. Ik besluit Allison niet te vertellen dat ik kom. Hoewel ik een zekere mate van vertrouwen voel, wil ik haar niet waarschuwen. Waardoor ik haar de kans geef om iets te veranderen of aan te passen. Gewoon voor het geval dat. Ik trek mijn schoenen aan en begin aan de tocht naar de toren van Allison. Het duurt ongeveer 3 uur.
De route was relatief direct en afgaand op de kaart zou ik niet al te veel steile beklimmingen of zoiets hebben. Ik merkte een groot verschil toen ik mijn zone verliet en die van Allison binnenging. Elke uitkijk heeft een zone. Ze moeten de paden onderhouden en eventuele problemen binnen hun zone aanpakken. Toen ik echter de overstap maakte naar die van Allison, merkte ik dat haar paden niet goed onderhouden waren. Eerlijk gezegd, werden ze helemaal niet onderhouden. Overwoekende bomen, struiken en flora maakten me dankbaar dat ik mijn kapmes heb meegenomen, terwijl ik me weghakte en verder ging langs de nauwelijks zichtbare paden. Het was vermoeiend werk, maar ik wilde er zeker van zijn dat deze paden vrij genoeg waren om erheen te rennen, mocht ik dat plotseling nodig hebben. Ik verloor net mijn motivatie en begon honger te krijgen, toen ik haar toren bereikte. Het had ongeveer 5 uur geduurd, vanwege het werk dat ik moest doen om de paden vrij te maken. Maar ik ben nu hier. De toren is precies zoals de mijne. Dezelfde indeling met de hut bovenop de 4 palen. Ineengedoken in een kleine opening in het bos. Haar bijgebouw bevond zich aan de andere kant. Maar haar voedselbank bevond zich in dezelfde positie als de mijne. Net links van de basis van de toren. Er is echter 1 groot verschil dat mij onmiddellijk opvalt. Wat de hel? De overblijfselen van een enorme vuurplaats, zoals die van een vreugdevuur, ongeveer 15 meter van haar toren. Omringd door stenen lijkt het erop dat iemand er goed gebruik van heeft gemaakt. Aangezien het onze taak is om ervoor te zorgen dat er helemaal geen bosbranden zijn, is dit een beetje vreemd. Ik loop de toren op. Ik ben relatief stil terwijl ik dat doe. Deels omdat ik niet wil dat ze denkt dat ik de glimlachende dame ben die haar trap oprent. Maar vooral omdat ik zenuwachtig ben. Als ik de top bereik, zie ik dat er niemand in de toren zit. Het lijkt er zelfs op alsof er nog nooit iemand in heeft gezeten. De hut heeft oude nesten op de bovenkant. Oude spinnenwebben langs de balustrades. En er ligt letterlijk overal stof. Ik probeer de deur open te maken, maar deze is op slot. Dat is raar. Mijn toren heeft niet eens een slot. Ik tuur door het glas en knijp mijn ogen tot spleetjes om door de dikke laag stof aan de binnenkant van het raam te kijken. Het staat donker. Donkerder dan het zou moeten zijn. Ik kan de hoofdradio op een tafel onderscheiden, naast een stapel kranten en dossiers. Het bed, rommelig, niet onderhouden. Er steekt een tas onder het bed vandaan, wat ik vermoed dat daar rugzak is. Voor zover ik kan zien zijn er geen boeken, geen stapels kaarten, niets om haar overdag mee bezig te houden. Hoe houdt ze dit mentaal vol? Ik besluit haar via de radio te bellen. Ik heb niet het hele eind gereisd om haar niet te ontmoeten. Ik pak mijn radio. Allison. Hey Allison, kom binnen.
Hey.
Een snel antwoord.
Hoe gaat het, Oscar?
Hey, ik vroeg me af, zeg ik, terwijl ik besluit het een beetje te onderzoeken, voordat ik haar laat weten dat ik hier ben. Waar ben je?
Ik ben in mijn toren. Waarom?
Ja, wat? Ik weet zeker dat dit de juiste toren is. Dit is haar toren. Ik kijk nog eens goed rond, maar er is niemand. Ze liegt tegen me. Oh nee, het is niets, zeg ik terwijl ik mijn trillende stem probeer te maskeren achter een stem van vertrouwen. Gewoon een paar kampeerders aan de rand van mijn zone. Ik zal ze afhandelen. Geen antwoord. Gelooft ze mij? Antwoord Allison. Antwoord. Oh, Allison, ik moet weten of je me gelooft of niet.
Oké, succes Oscar. Dank je voor het melden.
Ze gelooft me, denk ik. Ik besluit de toren af te gaan en me achter een boom in de buurt te verstoppen. Ik wilde dit in kaart brengen. Misschien was ze net op weg, terug naar de toren. En zei dat ze daar al was. Het kan gewoon een misverstand zijn. Dus ik ga de situatie in kaart brengen. En kijken wat er gebeurt. Het is ruim 30 minuten geleden. En er is geen enkel teken van haar. Geen enkel teken van wat dan ook. In feite, in dit gebied is het volkomen rustig. Helemaal dood. Waar is het geritsel van dieren? Het geluid van verre wandelaars? Het is zo stil. Te stil. Tijdens het wachten had ik tegen mezelf gezegd dat als ze niet terugkwam, dat ik in haar toren zou inbreken. Ik heb geen idee of dat illegaal is of niet. Het is technisch gezien eigendom van mijn werkgever, toch? Ik vermoed dat het illegaal is, maar ik moet het onderzoeken. En ik moet het snel doen, voordat het donker wordt. Ik sloeg met de kolf van mijn kapmes op de deur, net boven de deurknop. De luide knal verbreekt de griezelige stilte, gevolgd door het kraken van de deur terwijl deze openzwaait. Waardoor ik in een seconde bevries, terwijl ik wacht tot er iets gaat gebeuren. Niets. Ik ga naar binnen. Er komt stof op me af en ik weerhoud mezelf ervan om te hoesten. Ik moet stil zijn en ik moet snel zijn. De binnenkant van de hut is koud. Vreemd kouder dan de temperatuur buiten. Ik loop naar de stapels kranten en dossiers. De kop van de eerste krant die ik zie bezorgt me koude rillingen. Wandelende zussen vermist. Ik blader het artikel door. Het zijn deze bossen. Twee zussen. Vermist. Was dit de zus van Allison? Ze vertelde me alleen dat er één zus ontbrak. Was zij de andere? Ik heb hier niets aan. Ik blader de rest van de kranten, waarvan de meesten alleen maar herhalen dat er nog steeds twee zussen vermist worden. Tot ik het volgende artikel zag. Eén zus gevonden na 3 weken vermist te zijn geweest. In het artikel stond dat één van de zussen levend en wel was gevonden, maar dat de andere nog steeds vermist was. Er stond dat ze gescheiden waren nadat ze verdwaald waren in het bos. Allison had niet gezegd dat zij ook verdwaald was, als dit dan over haar ging. Vond ze dat te persoonlijk of heeft ze gelogen? Ik richtte mijn aandacht op de dossiers die er lagen. Mijn oog valt op één vel papier, met de kop Oscar. What the fuck? Daaronder staat informatie over mij. Informatie die ik met haar had gedeeld over mijn scheiding en waarom ik de baan had aangenomen. Mijn leeftijd, hoe ik eruit zie. Misschien heeft ze deze wel bewaard, zodat ze het niet zou vergeten. Wel een erg vreemde manier om vriendelijk te zijn. Wacht, hoe weet ze hoe ik eruit zie? We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Er is hier iets raars aan de hand. Ik richt mijn aandacht op de tas onder het bed. Het is een grote rugzak, donkerblauw. Ik trek het onder het bed vandaan en open het. Binnenin zie ik kleding liggen. Het ziet eruit als mannenkleding. T-shirts, wandelbroeken en een regenjas. Ik graaf dieper. En ik vind een hamer en een moersleutel. Niets bijzonders. Het volgende item dat ik tevoorschijn haal is een zonnebril. Op de zijkant staat gegraveerd RS. Initialen? Het zijn zeker niet die van Allison, maar van iemand anders. Ik steek mijn hand onder in de tas en voel een klein metalen voorwerp. Ik til het eruit. En het is een zakmes. Het is een heel mooi mes. En het ziet eruit als iets dat iemand persoonlijk heeft ontworpen. Het heeft een gouden omleiding. Er staat ook iets in gegraveerd, in hele kleine letters. Voor mijn liefde. Harvey. Wat de... Waarom heeft ze Harvey's mes? Zijn dit zijn spullen? Is dit waar zijn spullen naartoe zijn gegaan toen hij verdween? Ik neem niets met me mee. Anders zal ze weten dat ik hier was. Maar ik ga hier weg. Ik voel me niet veilig. Terwijl ik opsta om te vertrekken, hoor ik een bekende stem achter me. Het is Allison's stem. Weet je, het enige wat ze wil, is je laten lachen. Ik draai verschrikt om. Achter me staat een vrouw tussen mij en de deur. Ze is iets kleiner dan ik en heeft warrig, ongewassen blond haar dat alle kanten uitsteekt. Ze draagt een lange, lichtbruine wandelbroek, half kapot en vies. Op diezelfde manier ziet haar lichtrode geruite overhemd eruit alsof het betere dagen heeft gekend. Gerimpeld, vuil en een scheurtje aan het uiteinde van haar mouwen. Haar gezicht? Normaal, of op zijn minst, menselijk. Haar felblauwe irissen vormen een direct contrast met haar rode, bloeddoorlopen ogen. Ze ziet eruit alsof ze al weken niet heeft geslapen. En ze kijkt me manisch aan, met haar handen langs haar zij. Haar broze lichaam ziet er ondervoet uit. Allison? Hoe bedoel je dat ze me wil laten lachen? Ze wil gewoon dat je lacht, antwoordde Allison, terwijl ze hem nog steeds met een gekke blik in haar ogen aanstaarde. Oké, Allison, wat is er aan de hand? Probeerde ik zelfverzekerd te doen. Gaat het? Allison loopt naar het bed. Terwijl ze dit doet, loop ik de andere kant op en positioneer ik me bij de deur. Ze gaat op het bed zitten en kijkt naar de stoffige vloer. En ik zie een traan over haar gezicht lopen. We waren vermist, slikte Allison. We allebei. En ik werd gered en zij niet. Ik kon ze niet vertellen wat ik deed, maar het was slecht. Nu is ze... Ze stopte met praten. Wat heb je gedaan, Allison? Mijn hand hangt boven mijn kapmes, voor het geval ze me ineens aanvalt. We waren verdwaald. Zo lang verdwaald. Ze bleef tegen me zeggen, het komt goed, Allison. Ze zullen ons vinden. Maar dat deden ze niet. Voor zo lang. En ik kreeg zo'n honger. Ze was altijd zo positief. Altijd lachend, maar we konden niets vangen. Niets werkte. We hebben het geprobeerd, Oscar. Ik beloof dat we het hebben geprobeerd, zei Allison met een gespannen stem. Oké, Allison, ik weet dat je het geprobeerd hebt. Wat is er gebeurd? Ze keek op. Ze glimlachte toen ik haar duwde. Ik heb haar zo hard geduwd. van de zijkant. Het was een moment van zwakte. Een moment van honger. Ze viel zo ver. Haar armen barsten. Ze bewoog niet. Ik had zoveel honger. Ze keek weer naar de grond. Ze stierf zoals ze leefde. Glimlachend. Mijn maag draaide zich om. Ze heeft haar eigen zus vermoord. Ik heb gehoord dat honger je gekke dingen laat doen. Maar omdat ik haar had geduwd, kon ik het gewoon niet doen. En de volgende dag vonden ze mij. Mijn maag zakte. Hebben ze haar een dag later gevonden? Hoewel ik bang voor haar was, voelde ik sympathie voor Allison. En toen vond ze mij, fluisterde Allison, terwijl ze weer naar de grond keek en er weer een traan over haar wang rolde. Wie heeft je gevonden? Vroeg ik, in de hoop dat het niet was wie ik denk dat ze zal zeggen. Mijn zus. Ze is nog steeds aan het glimlachen en ze heeft nog steeds honger. Ze neemt wraak op mij en nu neemt ze wraak op jou. Allison stond op en keek weer naar mij. Op jullie allemaal! Ik deed een kleine stap achteruit en liep achteruit de hut uit, zonder mijn ogen van Allison af te wenden. Wat heb ik gedaan? Vroeg ik. Ze geeft jullie allemaal de schuld. Je kon haar niet vinden. Het is jouw taak, onze taak om haar te vinden. In plaats daarvan heeft ze mij gevonden. En ik zal haar niet nog een keer verliezen. Allison begint langzaam naar mij toe te lopen. Allison, ik werk hier nog maar net. Ik ben nog nooit in de post geweest, zeg ik in paniek terwijl ik een stap achteruit doe. Allison, we kunnen je helpen. We kunnen je eruit krijgen. Elke keer heeft ze weer meer honger. Ze is nooit tevreden. Er is geen ontkomen aan. Terwijl ze dit zei, wist ik waarom het omringende bos zo stil was. Harvey heeft zelfs de 10 regels uitgewerkt en uiteindelijk heeft ze hem toch te pakken gekregen. Regels die ik zelfs niet kan achterhalen. Allison begint nu voor het eerst te glimlachen. En Oscar, ze heeft nu zo'n honger. Ze stormt uit het niets op me af, met een plotselinge scherpe kreet. Met haar armen voor haar uitgestrekt. Haar tengere lichaam was gemakkelijk te overmeesteren. En ik duw haar met een snelle beweging van me af. Ze struikelt. Haar voet glijdt van de zijkant van het balkon. Ze verliest haar evenwicht en raakt met een plof de houten vloer, voordat ze van de zijkant van de toren valt. Het gebeurde allemaal zo snel. Ik viel op de grond terwijl ik haar duwde, grotendeels uit shock. Ik hoor haar onderweg nog iets raken. Waarschijnlijk de trap, gevolgd door een stevige klap als ze de grond beneden raakt. Ze schreeuwde niet één keer toen ze viel. Holy shit, ik heb haar vermoord. Ik krabbelde overeind en ren de trap af, in de hoop dat ze niet dood is. Als ik de bodem bereik, zie ik haar ongeveer 3 meter van de basis van de toren liggen. Haar gezicht naar beneden. Haar armen gebroken, ze waren compleet verdraaid. Een kleine plas bloed sijpelt uit haar hoofd in de grond eronder. Ze bewoog niet. Ik ren terug naar mijn toren en stop alleen om af en toe naar adem te happen. Ik zou er moeten zijn voordat het donker is. Fuck dit, ik ga weg uit het bos. Allison was krankzinnig. Ze viel me aan, het was zelfverdediging. Iets wat ze zei is me bijgebleven. Harvey heeft de 10 regels uitgewerkt. Op het blad waarvan ik nu weet dat het door Harvey is geschreven, stonden er maar 9. Wat is de 10e regel? Dit verklaart in ieder geval hoe Harvey het zo lang heeft overleefd. Een jaar. En die arme man voor hem. Rick, van wie ik nu vermoed dat hij de eigenaar van de zonnebril in Allison's hut was, overleefde slechts 1 week. Maar Harvey had 9 regels. 9 manieren waarop de glimlachende dame je kan pakken. En hoe je haar kunt ontwijken. Ik blijf niet rondhangen om uit te zoeken wat de 10e is. Ik ga weg uit het bos. Terwijl ik naar mijn hut ren, voel ik iets naar me kijken. Ik zie mijn toren. Het is bijna donker. Ik weet verdomme niet hoe ik bij mijn auto moet komen. En ik wil s'nachts niet door het bos lopen. Dus ik heb besloten dat ik in de bunker ga slapen. Ik denk dat Harvey daar zijn nachten doorbracht als hij niet in de toren was. En ik denk dat dat de sleutel is tot de manier waarop hij het zo lang heeft overleefd. En het heeft mij in het verleden zelfs gered. Ik ren terug naar mijn toren, pak mijn grote rugzak en sprint meteen weer terug naar de bunker. Ik sta op het punt flauw te vallen door uitdroging, dus ik heb meer water nodig dat ook in de toren staat. Ik pak gewoon snel mijn spullen en ga, erin en eruit. Ik ben net in mijn toren en ik verzamel verwoed mijn spullen. Ik draai me om te vertrekken, maar dan hoor ik iets. Het is vaag, gemakkelijk te missen, maar het is er. Ik houd mijn adem in en stop met bewegen, luisterend naar wat dat geluid kan zijn. Lange,
langzame geluiden. Ik hoor weer gekras. Je maakt een grapje. Ze weet het. Ze weet dat ik probeer weg te gaan. Ik zit verstijfd, in de hoop dat het krabben zou stoppen. Wetend dat als het niet het geval is, ik de regels zou moeten volgen. Ik draai me om naar mijn radio. Daarboven, in het bos direct beneden, zie ik een bleekwit gezicht naar me opkijken. Hetzelfde donkere haar dat uit haar hoofd bungelde. Dezelfde brede, sinistere glimlach verschijnt op haar gezicht. Haar witte huid verlicht door de omringende duisternis. Ik zie niets van haar lichaam. Alleen haar gezicht dat tevoorschijn komt uit het donker van de nacht. Ze kijkt naar me. Haar krankzinnige ogen kijken naar de mijne. Ze weet dat ik probeer te ontsnappen. Ik moet hier één laatste nacht doorbrengen. En ik heb het gevoel dat ze er alles aan gaat doen om mij vanavond te pakken te krijgen. Ik breek onze blik en zet de radio's uit voordat ik onder de deken spring. Wat Allison tegen mij zei, blijft nu in mijn gedachten hangen. Ze heeft zo'n honger. Het krabben stopt kort nadat ik onder mijn dekens ben gegaan. Ik kan letterlijk haar honger in de lucht voelen, hoog boven mijn toren opdoemend en op mij gericht. Ik gluur vanuit mijn bed, zodra ik er zeker van ben dat het gekrab is gestopt. Ik wil niet dat ze me overrompelt. Ik wil voorbereid zijn op alles wat ze naar me toe gaat gooien. Ik sta op, loop rond het balkon van mijn hut en speur de omgeving af. Waar ze eerst nog stond, is de plek nu akelig leeg. Ik wist dat ze snel was. Eerder was ze nog sneller dan mij in mijn toren, toen ik haar huilend in het bos aantrof. Ze kan overal zijn. Ik draai me om en loop mijn hut binnen. Ik kijk uit een van de ramen, terwijl de weerspiegeling van de doffe lamp achter me begint te flikkeren. Shit. Regel 4. Slaap 's nachts altijd met het licht aan. Als het begint te flikkeren, ren dan snel om de hoofdlamp aan te zetten tot de ochtend. Als je lamp helemaal uitgaat voordat je dit kunt doen, verstop je dan onder het bed. Mijn ogen passen zich aan, terwijl ik naar de weerspiegeling van de lamp kijk. En daar is ze. Recht voor mij, door het glas staande op mijn balkon. Zij is het. Haar gebroken armen bewegend in de wind. Haar warrig haar was nat en haar ogen groot en haar glimlach breed. Regel 6. Als je wakker wordt en een glimlachende vrouw door je raam naar je ziet staren, verstop je dan onder je dekens en houd je adem in. Ze komt je hut binnen en je voelt haar ademhaling. Vlak boven je, alsof ze boven je zweeft. Wat je ook doet, haal geen adem. Dit duurt slechts enkele seconden. Zodra je voelt dat ze weggaat, duw je het hoofdlicht aan tot de ochtend. De lamp flikkert nog een keer en gaat dan uit, waardoor ik in de duisternis beland. Ik heb 2 regels die ik moet volgen. 2 tegenstrijdige regels. Ik kan niet van haar wegkijken, maar ik weet dat ik de hoofdlamp moet aandoen. Haar nek schiet plotseling opzij en ze begint snel te lopen. En ik bedoel echt heel snel. Luid stampend bij elke stap. Terwijl ze over het balkon naar de deur aan de andere kant sprint. Oh shit. Ik draai me om en sprint naar het hoofdlicht. Ze is ongeveer halverwege de deur als ik hem aanzet. En nu moet ik beslissen of ik me onder het bed of onder de dekens verstop. Ik kies de dekens. Regel 6 specificeerde, ze zal je hut binnenkomen. En ze staat op het punt om dat te doen. Ik ren naar mijn bed en trek de dekens over mijn hoofd. Terwijl ik dat doe, zie ik de deur van mijn hut opengaan. Ik hoor haar luide, snelle voetstappen op me afstormen. Maar ik zie alleen maar duisternis, nu ik onder de dikke dekens lig. En ik houd mijn adem in. Ik kan haar voelen. Precies zoals de regel zei dat ik zou doen. Ze staat vlak boven mij en ik voel haar adem. Het is koud. Mijn ogen zijn gesloten, maar ik weet dat ze er is. Ik probeer mijn adem in te houden. Mijn hart bonst uit mijn borst. Mijn maag draait zich om van angst, maar ik weiger te ademen. Toch wacht ze, wanhopig tot ik het wel doe. Wat gebeurt er als ik adem? Zal ze me hier en nu vermoorden? Mijn borst begint pijn te doen. Ik kan het niet veel langer volhouden. Ze kan het voelen. Ze voelt dat ik het moeilijk heb. Haar geïrriteerde ademhaling wordt steeds prikkelbaarder. Ik voel haar haar recht boven mij bungelen. Ze maken een nat soppend geluid terwijl ze over de dekens heen schuiven. Ik kan het niet, ik moet ademen. Dit is het. Ik ben dood. Mijn mond gaat open om een grote hap adem te halen. Ze is weg. Ze is gewoon verdwenen. Ik houd het nog 3 of 4 seconden vol, zolang ik fysiek kan, voordat ik hoest en naar lucht snakte. Maar ze is weg. Geen koude adem meer. Geen aanwezigheid meer. Ik was alleen. Ik trek de dekens van me af. De deur van mijn hut staat wagenwijd open en zwaait in de wind. Mijn hoofdlicht brandt nog steeds.
net als mijn lamp weer. Heeft ze het flikkeren van een lamp gebruikt als een poging om mij in de val te lokken? Om de verkeerde regel te kiezen? Als ik ervoor had gekozen om me onder het bed te verstoppen, zou ze me dan hebben vermoord? Het is al een paar uur stil. Mijn hoofdlicht brandt nog, net als mijn lamp. En ik voel me iets veiliger. Maar ik denk dat dat haar plan is. Om mij een vals gevoel van veiligheid te geven. En ik blijf dus op mijn hoede. Ik zie een kampvuur. Vlak bij mijn toren. De schittering van het licht uit de hut maakt het moeilijk om te zien. Maar ik zie het. Sterker nog, ik zie er meer dan één. Er zijn kampvuren gebouwd rond mijn toren. Ik loop om de rand van het balkon heen. En ik tel 6 branden. Bij elke vuur staat een donker, menselijk figuur met zijn rug naar mij toegekeerd. What the fuck? Ze staan allemaal, 1 per brand en kijken ernaar. De figuren hebben verschillende afmetingen. 1 lijkt op een kind. Ik kan in het donker geen specifieke kenmerken onderscheiden. Alleen hun vormen. Bij de 6e brand staat niemand. Waarom staat daar geen figuur? Net als mijn ogen zich beginnen aan te passen aan de duisternis, beginnen de figuren in het vuur te vallen. 1 voor 1. De eerste die in het vuur valt lijkt op een man. Het figuur is lang en mager. Hij laat zich bijna gewillig met zijn gezicht in de vlammen vallen. Terwijl hij kronkelt, overspoelen de vlammen hem, waardoor het onmogelijk wordt om zijn gelaatstrekken te onderscheiden. Zijn geschreeuw galmt door het bos. Terwijl ik vol afgrijzing staar, valt een ander figuur, een vrouw, in haar vuur. Ze schreeuwt, terwijl de vlammen haar bedekken en kronkelen in het vuur. Maar ze probeert er niet aan te ontsnappen. Vervolgens het kleinste silhouet. Het figuur van een kind. Een jongen. Terwijl hij met zijn gezicht naar beneden in het vuur valt, snak ik naar adem. Ik kan mezelf er niet toe brengen om te schreeuwen. Mijn hele lichaam is in shock. Het kind is stil, maar trilt hevig terwijl het vuur hem verbrandt. Ten vierde, het grootste silhouet. Een brede, stevige vorm van een grote man. Hij valt in het vuur, kreunend van de pijn, maar hij houdt zijn schreeuw in. En hij beweegt maar nauwelijks terwijl hij brandt. Als laatste, de vorm van een vrouw. Ik draai me naar haar toe voordat ze valt. Ik moet zien wie het is. Ik ren naar binnen, pak mijn zaklamp en ren terug naar waar ik eerder stond. Terwijl ze in het vuur valt, schijn ik met mijn zaklamp op haar. Waarbij ik slechts een glimp opvang van haar warrige, blonde haar en rood geruite overhemd. Voordat de vlammen het overnemen. Er brandt nog maar 1 kampvuur. Het 6e. Het vuur zonder figuren naast. Terwijl het geschreeuw van degene onder mij door de nacht galmt, hoor ik het zwakke geluid van een huilende vrouw, ergens tussen de bomen beneden. Oscar, roept een stem, net op het moment dat de eerste zonnestralen door de bomen schijnen. Oscar, ben je daar? Ik ren, zijt voorzichtig naar het balkon, en zie daar beneden Sam staan, de dochter van Mark. Ze heeft dezelfde kleren aan als de laatste keer dat ik haar zag. Sam, roep ik. Sam, we moeten hier weg. Daar. Oscar, roept ze terug. Oscar, ik weet het. Ik weet alles. Ik weet van Allison, van haar zus. En ik weet het van Harvey en zijn familie. Over Rick, ik weet alles. We moeten hier weg, Sam. Dat kan niet, Oscar. We moeten haar verbranden. We moeten de zus van Allison verbranden. Waarom moeten we haar in godsnaam verbranden, schreeuw ik. Dat is regel 10, Oscar. Ze zal je volgen waar je ook heen gaat. Als je deze plek verlaat, zal ze voor altijd een stap achter je blijven. Tenzij je haar verbrandt. Dat is regel 10. Vind haar lichaam en verbrand het. Regel 10. Verbrand haar lichaam, anders zal ze je voor altijd blijven achtervolgen. Hoe moeten we haar lichaam vinden? Roep ik verslagen. Ik weet waar het is, Oscar. Lacht Sam hartelijk in een poging mij te kalmeren. Ik zal onderweg alles uitleggen. Het is dichtbij. Ik heb alle andere regels overleefd. Nu moet ik er nog maar 1 zien te overleven. Ik pak mijn kapmes. Het is logisch dat de glimlachende dame hier het bos uitvolgt. Daarom kon Harvey niet weggaan. En daarom Allison ook niet. Daarom zei Allison ook, er is geen ontkomen aan. Tenzij we haar verbranden natuurlijk. En Sam? Allison zei dat Mark geen dochter had. Maar was dat alleen om mij iets wijs te brengen? Om mij tegen een potentiële bondgenoot op te zetten? Hoe dan ook, ik vertrouw Sam nog niet helemaal. Bij lange na niet. Zeker niet voordat ik hoor wat ze te zeggen heeft. Dus ik pak mijn kapmes. Ik loop de trap af en loop recht op Sam af. Ze kijkt naar me. Haar ogen schieten naar het kapmes, maar het lijkt alsof ze mijn waarschuwing begrijpt. Waarom heb je me dit niet eerder verteld? Vraag ik. Als je alles weet, waarom heb je me dan niet verteld voordat we elkaar voor het eerst ontmoeten? Ik weet niet wie ik kon vertrouwen, Oscar, legt Sam uit. Ik kende Harvey en we vertrouwden niemand. Niet volledig, behalve elkaar. En Harvey is nu dood. Dat werd gisteravond bevestigd. Ik heb een vriendschap met hem gesloten toen hij hier werkte. Ik zou hem extra eten brengen en vaker bezoeken. Daarom ben ik nu in dit bos. Ik was op zoek naar hem. Maar na gisteravond is het duidelijk, ja. Hij is dood. Hoe werd dat gisteravond bevestigd, vraag ik. Ze lijkt oprecht diep bedroefd. De dame. De glimlachende dame. Ze lijkt zich op één slachtoffer tegelijk te concentreren. Terwijl ze op iemand jaagt, lijkt het alsof ze alle anderen negeert. Daarom bleef Allison haar mensen voeden, zodat haar zus zich niet tegen haar zou keren. Legde Sam uit. Mijn ademhaling is zwaar. Mijn hart klopt in mijn keel. Ze vervolgt. Gisteravond was ik op zoek naar Harvey zoals ik altijd heb gedaan. En ik zag de vuren rond je toren. En ik zag die figuren erin vallen. Mensen die ze heeft meegenomen. Eén van die figuren leek op Harvey. En enkele anderen, zijn familie. Ik zag het zesde vuur. Het vuur dat ze voor jou maakte. Ze concentreert zich één voor één op haar prooi. Wat bevestigt dat jij haar doelwit bent. Ze heeft Harvey al. En ze geeft haar prooi nooit op, totdat ze je te pakken heeft. En jij bent het nu. Je moet haar verbranden. Ik heb Allison vermoord, niet de lachende dame. Ik duwde haar terwijl ze mij aanviel, dus waarom zag ik haar gisteravond dan in een vuur vallen? Ik beef. Ik had eigenlijk niet eerder had opgezegd dat ik haar had vermoord. Ja, ik dacht dat je dat misschien wel had gedaan. De glimlachende dame zou haar niet hebben aangevallen terwijl ze op jou gericht was. Maar dat betekent niet dat de glimlachende dame haar sinds de dood van Allison niet heeft meegenomen. Is haar niet opgegeten? Ze had toch altijd honger? Het is het enige waar ze om geeft. Waarom verbrand jij niet gewoon haar lichaam, roep ik. Dit is te bizar. Nee, jij moet het zijn. Het moet degene zijn waar ze op jaagt. Ik heb het geprobeerd, maar ik vond haar lichaam pas nadat Harvey verdween. En elke keer als ik het probeer te verbranden, gaan de vlammen niet aan. Ik begrijp niet waarom, maar ik weet dat jij het moet zijn. Ze heeft gisteravond een vuur voor je aangestoken. En nu moet jij het zijn die de haren aansteekt. Hoe kan ik je vertrouwen? Tranen rollen over mijn wangen. Het was logisch waarom ze Harvey zocht. Ze had hem nodig om haar lichaam te verbranden. Sam pleit. Ik heb me gisteravond in een bunker verstopt. Daarom ben ik hier zo vroeg. Het was Harvey's bunker, Oscar. De glimlachende dame weet er niks van. Zo heeft hij het zo lang overleefd. Ik kan je laten zien waar het is als... Ik weet waar het is, fluisterde ik. Ik heb geen keus. Ik moet haar vertrouwen. En ik moet het lichaam verbranden. Ik ga snel naar boven en pak mijn rugzak. Daarin stopte ik mijn aansteker in een busje kerosine. Ik ga Sam volgen, maar ik laat mijn kapmes niet los. Natuurlijk, het is een verdomde grot. Onderweg legde Sam uit dat Allison's zus, nadat ze was geduwd, hierheen was gekropen, in een poging onderdak te vinden, waarin de grot en haar verwondingen was bezweken. Ze legde uit dat ik haar daarom misschien heb zien kruipen, omdat de glimlachende dame haar laatste moment in een lus herhaalt, wat haar extra kwaad maakt. Dat verklaart ook waarom ze altijd glimlacht. Allison zei dat ze glimlachte toen ze haar duwde. Terwijl Sam bij de grot staat, die in de zijkant van een steile heuvel is ingesleten, schijn ik met mijn zaklamp in de ingang. Ik zie niet veel. Het is een dunne, tunnelachtige structuur. Ongeveer 2 meter breed en 3 meter hoog. Er is niet veel manoeuvreruimte als we in de problemen komen. En ik kan er niet ver genoeg in kijken om te zien waar het eindigt. We gaan de grot binnen. Ze is bijna aan het einde van de grot, fluistert Sam. Er is een bocht aan het einde, misschien 90 meter naar binnen. We zouden overdag veilig moeten zijn. Sam loopt voorop de tunnel in en ik houd haar goed in de gaten. Maar het wordt steeds moeilijker naarmate we verder komen. En al snel zijn we gehuld in duisternis. Het licht van onze zaklampen is het enige dat ik kan zien, terwijl we het daglicht achter ons laten en het donker binnenstappen. Geluid van buiten bestaat al snel niet meer. Onze voetstappen en oppervlakkige ademhaling zijn ons enige gezelschap. Waarom zou ze verdomme zo diep gaan, fluister ik, als ze gered wilde worden? Dat deed ze niet, gaf Sam antwoord. Ze was bij de ingang toen ze stierf. Iemand heeft haar verder naar binnen gebracht om haar te beschermen. Ik denk Allison. We lopen verder de grot in. 10 minuten later breidt de grot zich uit. Meestal betekent het doorbrengen van deze hoeveelheid tijd in een donkere ruimte dat je ogen zich aanpassen. Maar de mijne deden dat niet. Het is bijna alsof dit een soort duisternis is die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Of dat de glimlachende dame een vreemd effect op ons heeft gehad. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik, afgezien van het licht van mijn zaklamp en Sam die voor me staat, niets kan zien. Plots een vreemd geluid achter mij. Een snelle, knappende kraak. Mijn hart maakt een sprong en ik draai me om en schijn met mijn zaklamp op de plek waar het geluid vandaan komt. Ik zie alleen maar benen, een fractie van een seconde, die van mij wegkruipen in de duisternis waar ik vandaan kwam. De blote, vieze kuiten van wat op een vrouw leek, schoten uit het zicht. Shit, de glimlachende dame is er. Ik draai me om naar Sam. Ze is weg. What the fuck? Ik ben alleen. Sam's zaklamp ligt roerloos op de grond. Waar is ze? Roep ik. Shit, ik weet het niet. Ik ga haar zaklamp achterlaten. Ik heb één hand nodig om mijn kapmes vast te pakken. En ik kan niet terug. De glimlachende dame staat achter mij. Ik moet haar lichaam vinden en het verbranden. En ik moet Sam helpen. Ik schijn met mijn zaklamp rond, op zoek naar Sam. Als ik een rugzak tegen de muur van de grot zie leunen. Ik loop er voorzichtig naartoe. Weten dat iets mij vanuit de duisternis in de gaten houdt. Mijn zweterige handpalmen maken het moeilijker om het kapmes vast te pakken. Ik knijp er zo hard in als ik kan. Ik kom bij de rugzak en speur snel met de zaklamp de grot om me heen af. Maar ik zie alleen maar rotsen. Ik richt mijn aandacht op de inhoud van de tas. Deze is al open. Het lijkt er niet op dat deze al lang staat. Misschien minder dan een week. Ik ga er haastig doorheen. Een oude zeildoek, een aansteker en hetzelfde kleine busje kerosine dat ik had meegenomen. Hetzelfde type dat voor mij in de toren werd verstrekt. In de tas zat ook een mes. Hetzelfde type mes dat ik in de toren van Allison had gevonden. Alleen dan groter. Op het mes stond gegraveerd: voor jou altijd, mijn Harvey. Nog een mes van Harvey. Dit is de tas van Harvey. Ik klap het mes open en ik zie dat het onlangs gebruikt is. De voorheen scherpe rand is nu stomp en bevlekt met steenresten. Ik schijn met mijn zaklamp op de muur waar de tas tegenaan leunt. Daar zie ik in een rotswand gekrast. Regel 10. Sam liegt. Ik hoor gekraak achter mij. Ik draai me om en zie Sam. Ze lacht. Sam, begin ik. Haar ogen staan gebrand op de mijne. Ze ziet mij door de duisternis. Haar armen beginnen te breken. Bijna alsof ze gebroken worden door de lucht om hem heen. Knappen de botten met schokkende bewegingen. Haar ellebogen buigen naar achteren, terwijl haar botten uitsteken en de huid onder haar onderarmen omhelzen. Met elke kraak wordt haar glimlach breder. En al snel ligt haar lach onnatuurlijk lang uit over haar gezicht. Haar ogen groot van vreugde. Haar huid wordt witter en haar haar langer. Ze is nu onherkenbaar als Sam. En ik ken haar nu als de glimlachende dame. Ik ben erin getrapt. Net zoals Harvey dat had gedaan. Ze heeft de duisternis nodig. Daarom zwerft ze 's nachts rond. Daarom had ik het gevoel dat ik in de gaten werd gehouden toen ik Allison storen verliet. Maar ze kon niets doen, omdat het niet donker was. Ze zag mij overdag als Sam, maar viel mij 's nachts aan als de glimlachende dame. Dat briefje in Allison storen, waarin wat uitgelegd hoe ik eruit zie. Alleen Sam had mij eerder gezien. Oh shit, ik voel me zo stom. Bij daglicht was ik veilig voor haar, maar nu is het donker. Ze stierf in het donker, en nu leeft ze er. Ik sta op. Mijn kapmes trilt in mijn hand en ik schuif naar haar toe. Ik ben klaar om toe te slaan, maar in een explosie van beweging word ik plotseling aan beide kanten gegrepen. Wezens kruipen naar me toe terwijl ik voel dat hun knokkige handen en armen naar beneden trekken. Ik tel er 5 terwijl ik worstel met hun greep. Er zijn er te veel. Ze zijn te sterk. Mijn zaklamp is uit mijn hand gevallen en schijnt nu in mijn richting. Ik herken de gezichten van mijn aanvallers. Harvey, zijn vrouw, zijn kind, een lange man, ik denk Rick, en Allison. Ze houden me vast. Allison's gebroken armen snijden me. Terwijl ze me allemaal tegen de grond drukken, glimlachen ze. Ik vang een glim op van Sam, terwijl ze uit de duisternis springt en in mijn borst bijt. Er woont nu een nieuwe man in mijn toren. Hij heeft een gezin en ook een hond die hem bezoeken. We verlaten de duisternis alleen als zij dat zegt. Ze wil ons niet kwijt. En ik glimlach nu. Als ze zegt dat ik moet branden, dan verbrand ik ook. Ik schrijf dit om je te waarschuwen voor de lachende dame in het bos. Probeer mij niet te vinden. Dit zal de laatste keer zijn dat ik jullie spreek. Kom mij niet zoeken. Ik ben nu van haar en ze zal mij nooit verliezen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.